Max Verstappen was heer en meester tijdens de Grand Prix van Miami, die na een sterke inhaalrace vanaf P9 voor het tweede jaar op rij in de Sunshine State wist te winnen. En dat betekent ook dat het tijd is om terug te blikken op de race. En vandaag doen we dat met Tom Coronel. Ja, Tom, heb je een beetje genoten van de race?
Ja, ik zag gewoon weer de oude Max zag ik weer terug. Weet je, dat oppermachtige wat hij ja, toch ook al een aantal malen vorig jaar en de jaren ervoor heeft laten zien. Die was er weer. Die heb ik een beetje gemist de eerste drie races. Ja.
Nou, die was weer terug. Laten we dan ook maar gelijk beginnen bij Max Verstappen. Want voor hem was het een perfecte zondag. Hè? Pakte de overwinning, snelste raceronde.
Yep.
Werd verkozen tot driver of the day en loopt verder uit in de WK-stand. Wat viel jou nou het meeste op aan zijn race?
Ja, het is een beetje hoe hij het indeelt. Max was vroeger heel agressief en heel fel. Vooral bij het inhalen. En nu is het... Ja, het lijkt wel of het gecontroleerder is. Het lijkt wel of het rustiger is. Zo van, nou, als het niet nu lukt, weet je, dan lukt het zo direct wel. Omdat hij weet dat hij gewoon veel sneller is. En dat valt me op aan zijn manier van rijden. Zijn rijstijl is dat heel goed aan af te lezen. Maar kijk bijvoorbeeld naar de start. Daar zag je al dat Max, weet je, is geen probleem.
Viel een plekje terug.
Ja, is geen enkel probleem, want ik ben toch sneller. Dus pak jullie zo direct wel. En dan is het één voor één binnenhengelen. Dat is een bepaald zelfvertrouwen wat hij... Heeft gekregen, hoe je het noemen wil. En natuurlijk een bepaalde rijstijl. Ja, wat hem natuurlijk heel anders maakt dan al die andere coureurs die tegelijkertijd op de baan zijn.
Ja, want na zijn pech op zaterdag had Verstappen natuurlijk een inhaalrace voor de boeg vanaf P9. Koos voor een alternatieve strategie hè, door op de harde band te starten. Hoe doorslaggevend was die keuze uiteindelijk voor zijn overwinning, denk je?
Nou ja, ik zie dat hij het altijd anders doet dan alle anderen. Dus dat is eigenlijk met alle overwinningen wel zo. Weet je, kijk, doe je hetzelfde als iemand anders... Ja, dan ga je mee met de meute. Maar hij heeft echt een eigen denkwijze, een eigen stijl. Ja, en daar zie ik dat hij altijd all-in gaat. En dat bedoel ik ook, full risico. En dat bijvoorbeeld ook in de kwalificatie. Ik bedoel, waarom was hij aan het wachten tijdens de kwalificatie? Hij had helemaal niet gehoeven. Hij was de snelste, dus wat maakt het uit? Als je als eerste de baan op gaat, weet je in ieder geval dat die rode vlag geen enkel probleem is. Maar weet je, ook daarin, ja, ik vind dat je dan wel een bepaalde, ja, ik wil niet zeggen arrogantie, een bepaald zelfvertrouwen uitstraalt. Zo van, oh joh, bij ons komt het toch wel goed. Wij hebben het onder controle. Als het een keertje fout gaat, is er ook niks aan de hand. En ja, dat vind ik wel heel vet om te zien.
Ja, en had hij dan ook de race gewonnen, denk je, als hij op een medium was gestart vanaf P9? Of was het wel echt de harde band uiteindelijk?
Het is de combinatie die hij zelf maakt. En dat, kijk, natuurlijk is het een bepaalde denkwijze. Maar bij ronde 30 zei het team natuurlijk al van... nou, je mag hem nu helemaal lek trappen. Want je zit nu in de window om over te stappen naar de mediums. En heeft hij gewoon nog 15 ronden op doorgereden.
Ja.
En constant snelste raceronden. Dus de banden bleven toch wel heel. En dat zie ik altijd wel bij hem. Dat hij net eventjes dat fijne gevoel heeft. Waardoor die banden langer blijven leven. Waardoor je dus je voordeel pakt. Ja, en dan wordt het uiteindelijk aan het einde toch wel een stukje makkelijker.
Ja, want het duurde uiteindelijk slechts 15 ronden voordat Perez Verstappen al in zijn spiegels kon zien. En uiteindelijk kwam Verstappen met een voorsprong van 5 seconden over start-finish.
Ja, hadden er ook 10 kunnen zijn hoor.
Ja?
Ja. Ik zie gewoon hoe hij dat indeelt. Dat hij gewoon zoiets zegt, nou ja, dit is goed. En tuurlijk, hij geeft geen cadeautjes. Maar als hij had gewild, had hij er zo 10 seconden van kunnen maken.
En waar wist hij dan het verschil te maken ten opzichte van Perez?
Ja, het langer doorrijden op de witte band, dat was denk ik het allerbelangrijkste. En zijn stijl van inhalen, weet je, er is geen twijfel. Het is gewoon één keer pam, pam, pam. Drop erover en wegwezen. En dat siert Max. Het is ook wel zo, als je hem in je spiegel ziet, dan weet je ook gewoon dat hij eraan komt en dat je opgevroten wordt.
Ja, en zie je dat niet bij Perez of in mindere mate?
Ja, dus nee, dat zie ik niet. Nee, hij probeert af en toe dat te laten zien. Maar bij Max weet je dat gewoon dat het altijd zo is. Ik vond wel dat hij een beetje probeerde te verdedigen richting Max. Dus een beetje wil laten zien, maar je krijgt het niet gratis. Mm. Maar aan de andere kant, ja, ik bedoel, had hij gewoon nog een bocht verder gewacht, had hij hem ook gehad. Want hij had verse banden. Hij was gewoon constant sneller. Dus ja, er was echt niks aan de hand.
Ja, Perez die moest naar zijn pole position op zaterdag dan genoegen nemen met die tweede plaats. Na afloop zei hij ook, ja, we moeten analyseren wat we beter kunnen doen.
Ja, is gewoon harder rijden.
Ja?
Ja, sorry. Ik bedoel, ik vind dat zo... Wat denkt hij? Weet je, het gaat gewoon niet. Als je teamgenoot van Max bent, ja, heel simpel, dan word je gewoon altijd tweede viool. Dat is gewoon zo. En het, ja, weet je, hoe vaak hebben we het al niet gezien dat andere coureurs... Een soort van een staart tussen benen zijn weggelopen. Denk nou niet dat je het kan matchen. Ja, incidenteel als hij een foutje maakt. Maar uiteindelijk, Q2 had Max al de snellere raceronde dan die hij heeft gezet in Q3. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Dus ja, die hoop waar iedereen het over heeft, ja, forget it. Forget it, er is helemaal geen hoop. Hij
op
staat
een wereldtitel voor hem bedoel je?
Ja, die bedoel ik. Die is er maar op één manier en dat is als het gewoon met Max een paar keer technisch heel erg fout gaat. En anders kan je het gewoon vergeten.
Ja, want hadden Perez en Red Bull nog iets anders kunnen doen in de race, denk je?
Nee.
Maximale eruit gehaald wel.
Ja, ik vind voor zijn stijl en hoe die rijdt. Kijk, hij heeft altijd vrij gereden. Hè? Dat is natuurlijk ook wel heel lekker. Hè? Als je niet mensen hoeft in te halen, dan pak je natuurlijk niet je verlies. Doordat je of wordt opgehouden, of dat je de downforce mist, dat je erachter zit. Ja, het kost geen tijd. Dus in die stijl denk ik dat hij heel slim is geweest en gewoon voor zichzelf het beste er heeft uitgehaald. En dat zag je bij Alonso uiteindelijk ook. Want de laatste ronde, ik weet niet of je die van Alonso hebt gezien, was gewoon een 30-5. Die had gewoon zoiets, ik ga hem nog even aantrappen. Die van Max was 30-2, hè? Mm. Zo heel veel scheelde er niet. En dat, ja, dat vind ik dan wel weer knap. Dat ze dan aan het einde toch in één keer wel het uiterste uit die band durven te halen. Want als hij dan daarna kapot gaat, ja, dan is er niks aan de hand. Want er is niks meer.
Precies, ja. En je had het al even over de wereldtitel, Sergio Perez. Hij zei natuurlijk naar Baku dat hij echt meestrijdt om de wereldtitel dit jaar.
Ja, nou, dit bedoel ik.
Ja, en het gat richting Verstappen is nu ook wel iets groter geworden. Ja. Verschil van 14 punten.
Ja, wen eraan. Gaat nog groter worden.
Ja, wat doet zo'n race met hem, denk je, als coureur?
Nou ja, dit is de bevestiging. De bevestiging dat je toch een beetje aan het dromen was. Ja. Ja. Maar weet je, dat wordt ook gecreëerd door de hele media. Die willen het ook zien. En ik kan me ook heel goed voorstellen. Maar
de spanning in de strijd.
Ja, kijk, als Max zou uitvallen, is het beter voor de strijd. Ja, het is spannender om er naar te kijken. Maar ik bedoel, het is spannend genoeg. Die gozer komt van plek 9, van plek 15. Of waar hebben we hem allemaal vandaan zien komen? Hongarije vorig jaar, Spa, noem het allemaal op. En hij flikte toch. Dus uiteindelijk maakt het niet uit waar je hem neerzet. Zolang Max gewoon op de inschrijflijst staat, ja, vecht je gewoon voor plek 2 met de rest.
Ja. Dan naar Fernando Alonso. Want voor hem was er opnieuw een podiumplaats. Dus een vierde podium in 5 races. Hij noemde het wel een eenzame race. Hij had zelfs nog tijd om even mee te kijken op de schermen naar die inhaalactie van Stroll. Ja. Wat is jou nou het meest bijgebleven van zijn race?
Dat hij slim en handig is. Weet je, hij zit een beetje in niemands land. Dat klopt ook wel. Weet je, de Ferraris kunnen net niet op de long run kunnen ze erbij blijven. De Mercedes, ja, die moet altijd net even van achter komen. Dat die kwalificatie gewoon nog niet sterk genoeg is. Long run vind ik ze serieus sterk. Nou, dat blijkt ook wel. Hè? Anders word je niet vierde en zesde. En al helemaal niet van Lewis, die vanaf plek 13 moest komen. Een serieus tijdverlies had in het begin van de race. Ja, maar Fernando doet gewoon zijn eigen ding. En ik zie wel dat hij wel helemaal flary, stijlvol tekeer gaat. Weet je? Je ziet het gewoon aan zijn oogjes. Er zit een twinkel in zijn oogjes. Er zit een bepaalde strijdlust zit erin. Fernando, als je hem heel goed analyseert, dan zie je de auto ook echt bewegen. Weet je? Zoals je vroeger een Jean Alesi ook altijd zag rijden. Hij zit gewoon net iets over de limiet heen. En dat maakt het gaaf om naar te kijken als hij rijdt of strijdt met wie dan maar ook. Er is geen twijfel en dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, en dan ook nog eens een keer de leeftijd die natuurlijk een beetje meetelt. Dan denken ze altijd, joh, die oude jongens, dat wordt hem niet. Ik had hem afgeschreven vorig jaar, serieus. Maar ik zie gewoon weer gewoon een 2.0, 3.0, 4.0, hoe je het allemaal noemen wil. Alonso is echt serieus sterk momenteel. En zit er ook bovenop. Ik heb een tijdje met hem in die coronatijd hier op de Sims gereden. Dat was met die Legends. Op het moment dat ik de server inging, hij zat altijd ingelogd in de server. Dus het was ook daarin was het een committed persoon. Weet je, hij gaat gewoon all in, maximaal. En daarom zie je ook altijd, het ligt nooit in hem, het lag altijd aan de teams. Kijk maar eens alle teams waar die is verdwenen. Ja, hij ging altijd weg met toch wel een beetje bonje.
Ja, het vuur is weer aangewakkerd.
Ja,
zo
serieus aangewakkerd. Ja.
Ja, en het verschil met zijn teamgenoot Lance Stroll was wel heel groot. Hè? Die eindigde buiten de punten op P12. Hoe kijk jij naar de race van Stroll ten opzichte van Alonso?
Ja, een groot verschil. Maar ja, weet je, als je normale teambaas was geweest, dan had je natuurlijk Vettel ernaast gezet. Dan had je een dream team gehad. Maar ja, papa is de baas van het team, dus dat is heel makkelijk. En is Alonso ook nog slim en handig om ook nog eens een keer te zeggen dat hij denkt dat hij nog een keer wereldkampioen kan worden. En oh, wat heeft hij goed gereden. En oh, wat een mooi gevecht. Terwijl hij zelf denkt, ja, als jij iemand anders aan het ophemelen bent, ja, wat ben je zelf dan? God. Weet je, ja, ik vind dat een beetje. Pas op, weet je, ga niet. Maak er niet een te grote show van. Dat, Want dan ja, word je niet echt geloofwaardig. Nee.
Oké. Okay. Ja, en Alonso, hè, nu 4 keer op P3 geëindigd. En hij zei al, ja, ik droom nu van meer, een overwinning.
Ja,
maar ja, dan heeft hij Red Bull. Ze zei al, die gaan nooit kapot, zijn supersnel. Hoe reëel zijn zijn kansen, denk je?
Nou, dat is alleen als, Perez een beetje gaat lopen drukken. En Max zichzelf ook een beetje breed maakt. Weet je, ja, ik zag het toch. Het klinkt heel raar, maar als Perez hem in de eerste bocht toch iets naar buiten had laten lopen en Max had hem laten staan, weet je, dan laat je toch net even wat zien dat je wat meer, ja, hoe moet ik het zeggen, een mannetje bent. Want dat op de baan, het is heel makkelijk, er kan er maar één winnen. Nou, iedereen is je vijand. Maar dat durft hij gewoon niet. Hij is gewoon bang dat hij een Christian Horner of Dr. Helmut Marko op zijn kloot krijgt, dat hij net even wat te veel tekeer gaat. Want ik bedoel, je weet dat Max gaat toch niet aan de kant, dus dan weet je ook hoe het eindigt. Ja, en uiteindelijk durft hij het niet. Ik had er misschien een heel klein beetje stiekem op gehoopt. Van maak gewoon eens een puinhoop binnen het team. En gewoon eens kijken wat er dan gebeurt. Mm-hmm. Weet je, want ja, dan hadden we echt heibel gehad. Voor pagina van de kranten, 100%. Maar dat durft hij niet. Nee. En dat laten ze ook zien. Ja, dan ben je voor mij ook niet echt de killer die je zou moeten zijn. Kijk maar, alle wereldkampioenen zijn klootzakken. Allemaal. Anders word je geen wereldkampioen.
Ja, en Alonso dan? Gaat hij dan nog een keer P1 halen dit jaar, denk je?
Nou, is ook zo'n serieus huftertje op de baan natuurlijk. Ja. Ja, het zou wel mooi zijn, weet je. Ik gun het hem wel. Het is wel, weet je, het wordt misschien wat eentonig als Red Bull constant races wint, maar het is maar één manier dat hij gaat winnen. Dat is de twee Red Bulls serieus elkaar in haren vliegen. Ja, dat is echt, anders gaat het niet lukken.
Zou natuurlijk ook nog kunnen. Je weet het nooit, hè? Ja. Mercedes 2016.
Nou, ja. Dat bedoel ik. Weet je, dat moet je krijgen. En daar zag je ook dat Rosberg en Hamilton wat feller waren naar elkaar. En je ziet hier dat Perez dat niet aandurfde. Want dat is wat mij opviel. Ja, dan is het voor mij ook duidelijk. Dan word je ook geen kampioen. En Rosberg is het ook maar één keer geworden. En met de staart tussen benen naar huis.
Ja. Dan gaan we even naar Mercedes, want je had het er net al even kort over, hè? Tegenvallende zaterdag, maar prima zondag. Russell werd vierde, Hamilton dan van P13 reed hij naar P6. Hoe verklaar je dat verschil bij het team tussen de kwalificatie en de race?
Dat heeft natuurlijk alles te maken met de stijl, hoe de auto gebouwd is en natuurlijk het bandenmanagement van de rijders zelf. De rijders zijn dus eigenlijk beter dan de auto. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Want als de auto snel was geweest, dan kunnen ze het in de kwalificatie ook uithalen. En dat is dus niet het geval. De auto verbruikt ietsjes minder banden. De Ferrari verbruikt meer banden. Nou, dat klopt ook. Als je meer grip hebt, kan je dat ook laten zien in de kwalificatie. Alleen als je meer banden verbruikt, gaan ze ook sneller stuk of slijten of op zijn, of hoe je het ook noemen wil. Mm-hmm. Ja, dus de drop-off is dan gewoon wat heftiger. En daar heeft Mercedes gewoon veel minder last van. En dat komt en door de rijders en natuurlijk door de auto zelf. Het zou wel heel gaaf zijn als Mercedes daar net even iets meer bite in zou kunnen krijgen, want dan kunnen ze de strijd aangaan. Maar nu is het Red Bull, eenzame hoogte, een beetje ertussen zit Fernando. Ja, en dan is Mercedes en Ferrari samen, die eigenlijk gewoon een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, een beetje schaamteloos bijhoort of zo. Ja, nee, maar ja. Dat is het wel. Helaas, hè? Want ja. Ik bedoel het niet denigreerd, helemaal niet zelfs. Want ik bedoel, zij zijn er en ze gaan wel de strijd aan. Alleen, damn it, man. Waarom zijn er geen 3 topteams? Dan wordt het net even wat spannender.
Ja, het zou wel mooi zijn voor de races en de spanning.
Ja, en iedere keer met die updates en denken we, nu komt het. Nou ja, Christian Horner heeft het zelf ook al gezegd, jongens. Ja, waar blijft Ferrari? Waar blijft Mercedes? Zulke hele heftige updates hebben we dit jaar niet op de auto zitten. Dus,
nee,
ja.
Mercedes komt er nog, als het goed is, met updates in Imola. Dus hopelijk gaat dat dan goed uitpakken.
Ja, maar weet je, er is iedere wedstrijd wel een update. Alleen hoe groot zijn ze, hoe heftig zijn ze, hoeveel geeft het je ten opzichte van de concurrentie. Ik bedoel, al gaan ze 2/10 harder. Gefeliciteerd. Kom je er nog 6 tekort.
Ja.
Grijp je hem?
Ja.
Dus het is wachten op het nieuwe concept. Dat is volgend jaar. Want nu door de budgetcap kunnen ze dat natuurlijk gewoon niet meer voor elkaar boksen. In theorie is de auto heel goed. In praktijk blijkt die minder goed dan ze hadden gedacht. Ja. En dat is jammer.
Ja, dan naar Ferrari, want Alonso die zijn de afloop van de race, ja, die waren slechter dan verwacht.
Ja.
Sainz eindigde op P5, Leclerc kwam niet verder dan P7.
Nee, die had zelfs moeite de Haas in te halen. Het was echt
ja, die was al heel lang ook op P10. Ja. Hoe verklaar jij het tempo van Ferrari ten opzichte van de concurrentie gisteren?
Nou ja, dat heeft dus te maken met die bite van die banden, weet je. In de kwalificatie, die moment of fame, dan moet hij hem ook wel proberen te pakken. Nou, dat probeert hij ook, dan vliegt hij er wel af. Of hij heeft de pol. Nou, dat is wel een beetje hoe hij zijn eigen auto dus ook ziet. Hè? Want deze moment of fame, die moet hij pakken, want in de race weet hij dat hij het niet gaat doen.
Alles of niets eigenlijk een beetje.
Ja, maar de grip is er wel, heel kort. En daarna bouwt hij hem heel hard af. Als je kijkt naar de race in Suzuka vorig jaar, de regenbanden, daar zag je dat Max banden nog heel goed uitzagen en die van Leclerc helemaal op waren. Dus je ziet dat hij mechanisch de banden ja, gewoon echt opvreet. Ja, en dat is dus wel het probleem. De long run van Ferrari is gewoon bar en bar slecht. Ja, en, ja. En dat doet pijn. Want zo'n mooi merk zie je natuurlijk heel graag vooraan.
Vooraan meevechten, ja. En in hoeverre is het dan de auto en in hoeverre dan de coureur, denk je? In dat hele
spectrum? Nee, de auto is 80%, de coureur is 20%. Want het kan niet zo zijn dat Leclerc het in één keer verleerd is. En Sainz, dat is het natuurlijk niet. Mm. Nee, de Ferrari is gewoon niet goed genoeg. Maar dat begrijp ik ook wel. Hè? Binotto weg, toch een beetje herrie in de toko. Ik noem dat altijd een beetje de fundering van het bedrijf. Als het daar een beetje moddert, ja, ik bedoel, als de fundering niet goed is, kun je ook geen flat bouwen. En in die stijl hebben we McLaren ook door de grond zien zakken. Toen met Ron Dennis, with Marsh, met alle CEO's, wat een beetje rommelig werd. Er moet even rust komen. Ja? En dan vanuit de basis alles weer opbouwen. En dat gaat niet in één keer gebeuren. Dat zie ik dit jaar niet gebeuren bij Mercedes en al zeker niet bij Ferrari. Nee, helaas.
Het gaat langer duren.
Ja.
Ja, Nick de Vries, die kwam helaas niet verder dan P18. Had natuurlijk een eigen fout gemaakt bij bocht 1. Kwam tegen Lando Norris aan. En dat terwijl hij wel een goede zaterdag had, hè, wist Q2 te halen. Hoe beoordeel je zijn raceweekend in Miami?
Hij probeert het. Dat zie ik. Hij is nu aan het fine-tunen. We zagen natuurlijk in Baku dat hij even de zesde trainingstijd neerzette in de eerste vrije training.
Ja.
Ja, daarna ging natuurlijk echt alles fout. Maar dan zie je ook, ja, ik weet niet of dat overconfidence is of te veel willen forceren. Omdat je denkt dat het dan misschien altijd zo zou moeten kunnen gaan. De kwalificatie was goed. Maar bij Q2 moeten we niet vergeten dat hij langzamer was dan Q1. En dan hoor je natuurlijk 2-3 tienden sneller te zijn. Dus ook daar zie ik, weet je, de sweet spots weet hij nog niet te raken. We hebben wel gezegd, joh, geef hem 5 races. Nou, de 5 races zijn nu voorbij. Mm-hmm. Nu moet het ongeveer wel gaan gebeuren. En niet dat mijn geduld opraakt. Maar met zijn ervaring zou ik wel zeggen dat het nu ongeveer moet komen. Zelfs Frans Toos zei, joh, het duurt 3 jaar voordat die jongens echt pieken in de Formule 1. Maar Nick is geen 19, hè. Nick is natuurlijk even echt wel een stukje ouder en meer ervaren. Mm. Dus dan verwacht ik dat het ook wel eerder gaat komen. Mid-season, ja, moet hij wel laten zien dat hij waard is om in de Formule 1 te kunnen blijven. Dat geloof ik wel. Maar Nick is zo overdreven, serieus en goed met zijn sport altijd bezig, dat ik niet aan twijfel dat het hem niet gaat lukken.
Ja, je twijfelt dus er niet aan dat het gaat lukken. Het gat met Tsunoda was natuurlijk wel best wel groot nog, hè? Miami, 24 seconden.
Ja.
Wat denk jij? Hoort het er nou gewoon bij als rookie? Of moet hij echt dingen anders en beter gaan aanpakken?
Nou ja, Nick, je ziet dat hij al wat feller wordt. Het is niet voor niks dat hij hem in Baku tegen de muur aanrijdt. Het is niet voor niks dat hij tegen Norris aanrijdt, weet je. Dus het komt eraan. Het risicoprofiel heeft hij misschien net eventjes ietsjes te hoog gezet. Maar hij voelt het wel. Want anders kan je niet in de kwalificatie ook gewoon er best wel goed voor staan. Hij gaat komen. Hij gaat komen. En als hij niet komt, ja, weet je, dan komt hij niet. Dat is dan maar zo. Het is ook een hele slechte auto, dus dat is ook een beetje balen.
Helpt niet mee, nee.
Dus dat is ook altijd toch wel de moeilijkheidsgraad serieus heel hoog. Maar alsjeblieft, doe het toch even een paar keer. Weet je, dat geeft iedereen weer eventjes moed. Want ik zie dat de critici toch wel een beetje de aanval op hem heeft ingezet. En dat vind ik toch een beetje zonde.
Ja, heeft nog even tijd nodig, hopelijk dan wat je zegt, midden in het seizoen, dat hij dan wel een mooi resultaat heeft neergezet.
Jawel. Weet je, pak even een puntje.
Precies.
Dan is het er al weer eventjes. Dan is iedereen weer even rustig en dan is bewijs geleverd. Want zijn cv is ja, gewoon 90% beter dan Wiedemar ook in die hele Formule 1. Dus het moet ook wel kunnen. Maar weet je, je kan heel veel testen, maar dat heeft Nick natuurlijk ook helemaal niet echt gedaan. Zo'n Piastri heeft gewoon zoveel kilometers gemaakt vorig jaar bij Alpine, dat hij dat je dit jaar redelijk is klaargestoomd om er te staan. Ja, dat was niet. Eén race in Monza, daarna in één keer was het één groot circus en had hij in één keer een zitje. Ja, is dat de beste voorbereiding? Nee. Is dat een kans die je moet grijpen? Zeker.
Ja.
Maar ja, ja, laat maar komen.
Laat maar komen, ja. Oké. Okay. Tot slot, over twee weken race de Formule 1 dit seizoen voor het eerst weer in Europa. Triple header staat ons dan te wachten. Hè? Imola, Monaco en Barcelona.
Ja.
Wat zijn jouw verwachtingen voor die drie races?
De traditionele circuits.
Ja.
Imola vind ik altijd wel een mooie baan. Rijk zelf ook natuurlijk ieder jaar. Dus ja, daar heb je er wel gevoel bij. Een beetje een beetje waar ze moeten doen. Ik vond vorig jaar natuurlijk serieus sterk van Max. Dat hij even liet zien dat de tifosi's niet te vroeg moeten juichen. Dat vind ik wel mooi. Ja, ik weet niet wat ik direct moet verwachten qua verandering. Ik denk dat Red Bull gewoon nog steeds oppermachtig is en ook blijft. En al helemaal met zijn triple header, want ja, hoeveel tijd is er eigenlijk? Er is eigenlijk geen tijd voor de rest om heel makkelijk heel veel tijd te kunnen vinden. En het verschil is gewoon zo groot. En ook nog een keer ten opzichte van Max met Perez. Hij was alle trainingen gewoon een goede 14e, 15e sneller. Ja, dan zou ik toch heel slecht van slapen als mijn teamgenoot zoveel harder zou gaan dan ik. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij als je een teamgenoot van Max bent. En ja, ik zou het misschien anders zien, dat je gewoon heel veel kan leren. Je hebt die data, heb je direct tot je beschikking. Je ziet waar die het doet. Nou, je zag dat Perez het ook tijdens de races aan het vragen was. Hé jongens, waar wint Max tijd ten opzichte van mij? Want dan kan ik me daarop concentreren. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje gevoel en talent. Ik denk dat het nog wel eens heel spannend kan worden in Monaco. Want daar kan je natuurlijk strategisch nog wel eens wat dingen doen. En dan kan je niet zomaar een heel
belangrijk.
Groot. Ja, de kwalificatie is alles, hè, is gewoon 99%. Ja. En dan zie je toch wel eens dat de frustratie toeslaat dat de coureurs het gaan proberen. Terwijl het gewoon echt niet kan. Dat weet je eigenlijk al. Maar dan noem ik het altijd een beetje te weinig zuurstof in je helm. Maar dat maakt het ook wel net eventjes wat leuker om naar te kijken. Ja, en de Barcelona, ja, dat is echt een circuit waar de auto gewoon heel sterk moet zijn. Dus als je in Barcelona er niet bij staat, het verschil is daar te groot. Ja, dan ga je het durende het hele seizoen ga je het eigenlijk niet meer halen. Nee.
Nou, je verwacht dan dat Verstappen gewoon zijn lijn kan doorzetten zo?
Ja hoor, gaat. Ja. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Nee. Nee, begin van het seizoen eventjes hier en daar heeft een beetje gepiept en gekraakt. De andere heeft hasje, een beetje ziek, weet je wel. Het zijn allemaal kleine dingetjes die de schuld geven. Een rode vlag, noem het allemaal maar op. Nee hoor, nee. Weet je, ik zie zelfs wel, zoals nu dan ook, weet je, staat hij negende, dan lijkt het wel alsof hij net eventjes die boosheid of die
extra
die
boost bite, krijgt.
Die extra boost krijgt. Ja, ja, dan wordt het net even wat flamboyanter allemaal, net even wat spectaculairer. Ja.
Nou, hopelijk krijgen we dat straks dan ook tijdens die triple header. Zou leuk zijn.
Ja, je zou Max eigenlijk gewoon niet op de eerste startrij moeten zetten. Eigenlijk zou je hem altijd ergens een
standaard
beetje P10 moeten zetten. Dan weet je in ieder geval dat er een beetje herrie is in de toko.
Dat zou wat zijn. Nou, ik zou zeggen, laat het aftellen maar beginnen. Dankjewel,
zeker.
Tom. En heel graag tot de volgende.
Gas erop.